We lezen vanmorgen twee gedeelten uit Gods heilig woord in het kader van de schriftlezing. En allereerst is dat een gedeelte uit het Oude Testament, Exodus 17, daarvan de eerste zeven verzen. En daarna lezen we opnieuw een gedeelte uit Matthäus 4. En vanmorgen is dat Matthäus 4 vanaf het eerste tot en met het zevende vers. Dus we lezen Exodus 17, daarvan de eerste zeven tekstverzen. En vervolgens Matthäus 4 en daarvan ook vers 1 tot en met vers 7.
Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin, op het bevel des Heren. En zij legden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zei: geeft gij ons water, dat we drinken. Mozes dan zei tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorste, naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er velt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zei de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudste van Israël en neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan en gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam van die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in ons midden van ons, of niet? Dan lezen we verder in Matthäus 4. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, die tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zei: er is geschreven: de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zei tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zei tot hem: er is wederom geschreven: gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, vanmorgen ook in het bijzonder. Wanneer het gaat om het voeren van oorlog, dan zijn er verschillende zaken van groot belang. Maar een van die meest belangrijke zaken is wel dat we de vijand kennen. Dat we weten wie er tegenover ons staat. En daarom is het ook, wanneer er soms een oorlog uitgevochten wordt, dat mensen van defensie, in ons land zijn dat vaak mensen van KCT, korpscommandotroepen, soms ver achter vijandige linies worden gedropt in alle stilte. Ze kijken, ze observeren, ze rapporteren, ze luisteren en ze zijn vaak alweer weg voordat iemand in de gaten heeft gehad dat ze er ooit zijn geweest. Soms met gevaar voor eigen leven. Waarom? Om daadwerkelijk in beeld te brengen wie de vijand is en hoe hij te werk gaat, waar hij toe in staat is om vervolgens ook doeltreffend te kunnen aanvallen als nodig is. Dat geldt niet alleen voor een strijd in het tijdelijke leven, in het natuurlijke leven. Dat geldt nog meer voor de geestelijke strijd. Dat er kennis moet zijn van die grote vijand. Die grote vijand die ook de Heer Jezus voor de tweede maal in ons gedeelte verzoekt. Satan, de grote tegenstander. En we willen vanmorgen letten op de tweede verzoeking. Daar waar we vorige week stilgestaan hebben bij de eerste verzoeking in de woestijn. We letten dan op het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Dan in het bijzonder vers 5 tot en met vers 7. Vers 5 tot en met vers 7. Ik lees die verzen nu niet met u. We hopen ze zo meteen woord voor woord bijna te doorlopen met elkaar. Matthäus 4 vanaf vers 5 tot en met vers 7 is het uitgangspunt voor de prediking van morgen. En ik schrijf als thema boven de verkondiging: Satan doet uit de hoogte. Satan doet uit de hoogte. Drie gedachten. Allereerst letten we erop hoe Christus wordt verleid in de heilige stad. Dat is vers 5. In onze tweede gedachte staan we erbij stil hoe Christus wordt verzocht met het heilige woord. Dat is het zesde vers. En tot slot letten we erop hoe Christus verwijst naar de heilige God. Dat is het zevende vers. Dus allereerst hoe Christus wordt verleid in de heilige stad. In de tweede plaats hoe Christus wordt verzocht met het heilige woord. En tot slot hoe Christus verwijst naar de heilige God. En dat alles onder het thema Satan doet uit de hoogte. Ik roep nog een aantal zaken bij u in herinnering terug. Er ligt weer een week achter ons. Een week met veel indrukken, gedachten en gevoelens. Het is goed om dat terug te halen wat we de vorige keer met elkaar hebben belicht. We hebben gezien dat de Heer Jezus werd gedoopt in het water van de Jordaan. En nadat die doop had plaatsgevonden en het water als het ware afliep van het gezicht van Christus, ging de hemel open, kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif naar de aarde en daalde neer op de Heer Jezus. En hoe groot dat ook was, het werd nog groter, want er klonk een stem van de Vader uit de hemel: deze is mijn geliefde, mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En we hebben het tegen elkaar gezegd, daarmee werd de Heer Jezus als het ware voor het oog van mensen gezalfd met de Heilige Geest. Hij trad publiekelijk naar voren als de Christus, als de gezalfde van de Vader. En vanaf dat moment mocht hij publiekelijk ook zijn werk gaan doen. Hij mocht gaan preken, hij mocht wonderen verrichten, hij ging genezingen doen. Het werd zichtbaar voor de ogen van de Israëlieten. Deze is de gezondene van de Vader, de grote ambtsdrager. Maar het was ook, en dat was best wel een ontdekkende gedachte, dat juist na die rijke geestelijke ogenblikken in het leven van Christus, hij terstond meteen werd weggedreven in de woestijn. Meteen. Terwijl hij vol was van de Heilige Geest, werd hij de woestijn ingestuurd om een confrontatie tegemoet te gaan met niemand minder dan de duivel. Ja, wat gebeurde er ook alweer? Wel, nadat Christus 40 dagen, 40 nachten had gevast en hij honger had gekregen, kwam hij uiteindelijk bij een stapel stenen. Ze leken wel wat op broden, jongens en meisjes. Jullie weten dat nog wel, platte broden. En toen klonk het uit de mond van de duivel: zeg dat deze stenen broden worden. En wat was de reactie van de Heer Jezus? Dat is het laatste in onze terugblik. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Houd dat laatste vooral nog even vast. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En dan zijn we bij vers 5. Toen. Ja, wanneer u bekend bent met Gods woord, dan weet u dat ook Lucas de verzoeking in de woestijn heeft opgetekend. Lucas 4. Maar wat zeiden we laatst tegen elkaar? Lucas laat de volgorde van zaken wel eens los. Lucas beschrijft niet altijd een chronologische volgorde van zaken. Lucas hanteert een andere volgorde. Ik ga er nu niet uitvoerig op in, maar als het gaat om de verzoeking in de woestijn, mogen we aannemen dat Matthäus de eigenlijke volgorde van de verzoekingen volgt en dat Lucas een theologische volgorde volgt. Wat bedoel ik met het laatste? Wel, Lucas is een schrijver geweest die veel aandacht geeft aan de tempel. Het evangelie van Lucas begint met de tempel, Zacharias in de tempel, jongens en meisjes. Lucas eindigt ook met de tempel, waar de eerste christenen in de tempel samenkomen om de Heere te loven en te prijzen. Voor Lucas is de tempel dus belangrijk en hij laat de drie verzoekingen uitlopen op de verzoeking op de tempel, wat bij Matthäus dus de tweede verzoeking is. Maar Lucas eindigt daarmee, als het ware in een climax. Voor Lucas is het belangrijk dat de laatste verzoeking plaatsvindt op het dak van Gods huis, van de tempel. Maar wanneer Matthäus dus ons tekstvers, vers 5, inleidt met het woordje toen, mogen we aannemen dat dit de feitelijke volgorde van verzoekingen is geweest. Toen. Wat gebeurde er toen? Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel. Dat is opmerkelijk, gemeente. Leest u goed met me mee. De duivel neemt de Heer Jezus mee en het is de duivel die Christus stelt op de tinnen van de tempel. Kijk, we lezen bij Ezechiël dat hij als het ware wordt opgenomen en dan geplaatst wordt in een visioen in het dal van dorre doodsbeenderen. U kent die geschiedenis wel. We lezen ook van Filippus dat hij op enig moment wordt opgenomen en, ik zeg het maar met menselijke woorden, wordt verplaatst naar een andere plaats. Van de ene plek naar de andere plek wordt vervoerd. Maar dan is het de Heere die Filippus en Ezechiël als het ware van de ene plek naar de andere plek brengt. Maar hier is het de duivel. De duivel die een bepaalde macht krijgt over de Heer Jezus en die Christus meeneemt, maar Christus ook plaatst op de tinnen van de tempel. En daar ligt meteen al onderwijs in, gemeente. Dat de duivel macht kan krijgen in het leven van de Heer Jezus, maar ook in het leven van de volgelingen van Christus. Dat de duivel een zekere rijkwijde heeft, een zekere spanwijdte, een zekere bewegingsruimte als het gaat om zijn aanvallen en tactieken. Hij heeft een bepaalde vrijheid in het leven van Gods kerk. Maar hij kan niet verder gaan dan dat God hem toelaat. Kijk, de duivel zal straks zeggen tegen de Heer Jezus, werp u nederwaarts. Ik bedoel het met eerbied vanmorgen, maar de duivel heeft geen macht om de Heer Jezus, jongens en meisjes, over het randje te duwen. Kan de duivel niet. Hij heeft beperkte macht, maar zijn macht gaat kennelijk zover dat hij in deze ogenblikken de ruimte krijgt om de Heer Jezus van de ene plaats naar de andere te brengen. Dat gaat ver. U die de Heere mag dienen en vrezen, Satan kan in uw leven ruimte krijgen om zijn aanvallen te doen. Om u bepaalde influisteringen te doen. Om u toe te sissen dat u niet daadwerkelijk een kind van de Heere bent. Hij kan het zeggen, heel persoonlijk, u hebt geen heil bij God. Hij kan u wijzen op uw vuile kleren. Hij kan u wijzen op uw zonde. Net zoals hij dat deed in het leven van Jozua de hoge priester. Maar het is beperkte ruimte. Denk maar aan Job, jongens en meisjes. Job, de Satan kreeg ontzettend veel macht in zijn leven. Maar de duivel kon niet verder gaan dat de Heer hem toestond. Jullie hebben kinderen misschien wel eens iemand zien lopen met een lange hondenriem, met een hond eraan vast. Zo'n riem die uitgerekt kan worden. Zo'n hondje kan heel veel meters maken. Maar uiteindelijk, hoe ver die riem ook Uiteindelijk stopt het. En er is één die het handvat vasthoudt. Dat is de eigenaar, het baasje van de hond. Met alle eerbied gesproken, de Satan, de helle hond. Hij kan heel ver gaan, totdat de Heere zegt, hiertoe en niet verder, geen stap verder. En dan neemt de duivel de Heere Jezus mee naar de heilige stad. Moeten we ook opletten vanmorgen. Wij zouden ons nog wel kunnen voorstellen dat de Satan in de woestijn te werk gaat, want de woestijn is een dorre en droge plaats. Door het werk van de duivel is de woestijn ook gekomen, dorens en distels, dorheid en droogte. We lezen in Jesaja 13, zo hebben de Statenvertalers het vertaald, dat de duivelen huppelen in de woestijn. Ze zijn als het ware in hun element daar in de woestijn. Maar nu neemt Satan Christus mee naar de heilige stad. Hij verlegt zijn werkterrein. Is die stad eigenlijk wel zo heilig? Is Jeruzalem eigenlijk wel zo heilig? Als ik Ezechiël, ik noem zijn naam nog een keer, lees, dan lees ik toch dat men zich in de tempel van Jeruzalem neerboog voor de zon. Dat men uitgerekend in de tempel afgoden heeft gediend. Dat daar bloed heeft gevloeid en niet alleen van offerdieren. Het zal niet lang meer duren, dan zal de Heer Jezus de handelaren in de tempel uitdrijven. Dan zullen de muntstukken over de grond rollen en de dieren worden uitgedreven met een zweep. De Heer Jezus heeft het toch ook gezegd van Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert. En Christus heeft het deze stad toch ook verweten. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en die stenig die tot u gezonden zijn. Is Jeruzalem wel heilig? Is dat echt zo'n heilige stad? Ja, gemeente, Jeruzalem is een heilige stad. Ik heb hem niet opgegeven, maar ik had hem vanmorgen op kunnen geven, want Sion is van God begeerd, wordt met zijn woning hoog vereerd. Jeruzalem is niet heilig vanwege de mensen die er wonen. Jeruzalem is niet heilig vanwege de profeten en de priesters die daar hebben gediend. Jeruzalem is niet heilig vanwege de offerdienst die daar plaatsvindt. Maar Jeruzalem is heilig omdat de Heere die stad uitgekozen en verkoren heeft. Hij heeft die stad apart gezet. Geliefde doopouders, vanmorgen is het heilige sacrament van de heilige doop bediend. Niet omdat jullie predikant heilig is, niet omdat de raad van de gemeente heilig is, niet omdat we als doopouders heilig zijn of dat we als gemeente een bepaalde indruk van heiligheid geven, want wij komen niet veel tekort, maar wij komen alles tekort in de heiligheid van de Heere. Maar de Heere heeft vanmorgen in zijn trouw het heilige sacrament van de heilige doop laten bedienen. En daarmee heeft hij gezegd, doopouders, ik zet jullie kinderen apart. Zij zijn voor mij heilig. Nee, niet dat jullie kinderen daarmee zondeloos zijn. Want wie zal een reine geven uit een onreine? En David beleidde dat hij in zonde ontvangen en geboren is en dat zijn moeder hem in ongerechtigheid heeft ontvangen. Maar ze zijn wel apart gezet, lieve doopouders. En daar hebben we ook over doorgesproken met elkaar. En zij zijn vanmorgen zichtbaar ingelijfd in die algemene, christelijke, maar ook heilige kerk. En er is van alles aan de hand in onze kerken. En er is van alles aan de hand in het gemeentelijke en kerkelijke leven. Van alles. Wij zijn allerminst heilig, gemeente. Maar het heeft de Heere wel behaagd om in die kerk nog zijn volk te hebben en te houden. En daarom is ze heilig in de ogen van de Heere. Want Gods volk is er nog in. Hoeveel kaver ook onder het koren mag zijn, Het is een heilige, algemene christelijke kerk. En daar mogen jullie kinderen nu in grootgebracht worden. Afgezonderd van de wereld, als het recht ligt. Maar, en dat is ook wel een ernstige gedachte, de duivel verzoekt niet alleen in de woestijn, de duivel komt ook met zijn verzoekingen. De heilige stad. Daar waar de godsdienst plaatsvindt. Daar waar de offers roken. Daar waar onderwijs uit de schrift wordt gegeven. Op de meest heilige plaatsen is ook de duivel. We zien het in het leven van Job. Wanneer komt de Satan in de hemel? Als de kinderen van God, dat zijn de engelen, zich voor de Here stellen. Moet u zich voorstellen. De engelen stellen zich voor het aangezicht van de Here. Dan komt de Satan in de hemel. Wanneer komt de Satan tot Jozua? Ik noemde net ook zijn naam. Wel, als Jozua staat voor het aangezicht van de Here. Geliefde gemeente, wanneer Gods volk samenkomt voor het aangezicht van de Here, is de Satan erbij. Hij voelt zich net zo goed thuis in de wereld, in de woestijn, als vanmorgen hier in de kerk. Moeten we goed oog voor hebben. Want hij probeert het woord dat ik nu uitspreek. En voor zover ik het kan zien, wordt er goed geluisterd. Maar dat woord wat op dit moment door u opgevangen wordt, dat probeert hij als de vogelen van de hemel weg te pikken. Meteen. Hij is de meest trouwe kerkganger. En ik weet niet hoe het bij u en jou is, maar het kan wel eens zo zijn dat je juist wanneer je bidt en juist wanneer je je Bijbeltje leest, de aanvechting van de duivel voelt. Wanneer ik het goede wil doen, zegt Paulus, ligt het kwade mij bij. En misschien gebeurt het ook wel in uw leven. Je bent aan het Bijbel lezen en dan gaat de telefoon. Alsof de duivel ermee speelt. Toch? En dan zet de duivel de Heer Jezus op de tinnen des tempels. Er staat in de grondtaal, de Griekse grondtaal voor tinnen, eigenlijk het woordje vleugel. We moeten het zo voorstellen dat de Heer Jezus op een hoog gedeelte van de tempel wordt geplaatst. We zouden eenvoudig kunnen zeggen op de rand van de tempel. De verklaarders denken aan de portalen, de zuilengang van Salomo. Dat was een heel hoog gedeelte van de tempel en wanneer je dan over de rand heen blikte, zo zegt Flavius Josephus, de bekende Joodse geschiedschrijver, dan blikte je helemaal in het Kidrondal, dan blikte je zo'n 150 meter naar beneden. En Flavius Josephus heeft gezegd, als je daar een blik in wierp, dan duizelde het je voor de ogen. Zo diep was die afgrond. Dus Christus staat op een hoog gedeelte van de tempel. En zometeen klinkt de verzoeking. Geliefde ambtsdragers, ik preek vanmorgen ook weer voor mezelf. Hoge plaatsen zijn glibberig. Hoge plaatsen zijn gevaarlijk. En Matthew Henry zegt, de meest gevaarlijke plaats is wel wanneer we dienst doen in de tempel of bij de tempel. Wanneer we begaafd zijn met bijzondere gaven, zo zegt Matthew Henry, is het zo gevaarlijk om daar nu niet mee de lucht in te gaan en daarmee in het oordeel van de duivel te vallen. En wat was ook alweer het oordeel van de duivel? Dat hebben we gehoord vanuit 1 Timotheus. De strik van de duivel, dat was hoogmoed. Hij wilde als God zijn. En wanneer we een ambt bekleden in het koninkrijk, maar ook wanneer we genade van de Heer hebben ontvangen. O gemeente, wat is het dan gemakkelijk om daarmee de lucht in te gaan. Hoogmoedig te worden. Daarom, geliefde gemeente, dominee de Jong. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Hoe Christus wordt verleid in de heilige stad. Ik ga naar mijn tweede gedachte. Hoe Christus wordt verzocht met het heilige woord. Wanneer de Heer Jezus daar staat op de vleugel van de tempel, dan klinkt uit de mond van de duivel: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven. Hoort u het, gemeente, wat hier gebeurt? Allereerst, indien gij Gods zoon zijt. Nee, daar twijfelt de duivel helemaal niet aan. Hij weet heel goed dat Christus de zoon van God is. De duivelen geloven en zij sidderen. Maar hij zegt het als het ware, als u dan Gods zoon bent, werp uzelf nederwaarts, werp uzelf van de tempel, want er is geschreven. Wat gebeurt hier? Wel, we hebben vorige week gezien dat de Heer Jezus het zwaard van het woord hanteerde. Hij haalde een citaat aan uit Deuteronomium. Zwaard van het woord. Maar nu komt de duivel met Gods eigen woord. Nu komt hij met het geschreven woord van God. Welk geschreven woord van de Heere? Ja, dat de Heere zijn engelen bevel zal geven en dat de engelen Christus op handen zullen nemen, zodat de Heer Jezus zijn voet aan geen enkele steen zal stoten, zo zegt vers 6 verder. Hier wordt psalm 91 geciteerd. Een prachtige psalm. Mijn vorige gemeente was een zuster die de gevreesde ziekte kreeg, en juist in die moeilijke omstandigheden van haar leven was psalm 91 tot rijke troost. Het is een psalm waar mensen mee zijn begraven. Een parel van een psalm. Maar die kostelijke, prachtige parel van psalm 91. De duivel neemt hem hier als het ware in zijn bevuilde klauwen. En hij gebruikt het om Christus hiermee te verzoeken. Gemeente, hier komt de duivel, zoals Paulus dat noemt in 2 Korinthe 11, als een engel van het licht. Nee, hij komt niet als een grote rode draak met grote klauwen en kaken. Deed hij dat maar. Nee, hij komt hier niet als een groot leger of met een groot orkest. Deed hij dat maar. Satan komt hier als een engel van het licht. Hij komt met het woord van de Heere. Hij komt uitgerekend met een kostelijke, dierbare psalm die Gods kinderen aan hun hart hebben gedrukt. Wanneer de duivel als een engel van het licht naar voren treedt, gemeente, moeten we op onze hoede zijn. U zegt, hoe doet de duivel dat dan? Wel, dan moeten we nog een keer terug naar de eerste Timotheusbrief, want daar hebben we gezien dat de duivel zich bedient van wie? Van valse apostelen, valse leraren. Ze werden wolven genoemd, weet u het nog? Dus de duivel kan, wanneer hij naar voren komt als een engel van het licht, het woord van de Heere gebruiken, maar hij kan ook dienaren van de Heere gebruiken. U zegt, hoe moeten we dan onderscheidelijk luisteren? Hoe moeten we dan zo'n dienstknecht ontmaskeren? Hoe moeten we dan, ja, hoe kunnen we dan weten dat zo'n iemand de waarheid spreekt? Wel, gemeente, dan moeten we goed lezen, want de duivel laat in vers 6 een gedeelte weg. Er staat namelijk in psalm 91 vers 11 en 12 wel wat de duivel hier aanhaalt. Maar hij zou hebben moeten zeggen dat de Heere zijn engelen bevel zal geven en bewaring zal geven in al uw wegen. En dan gaat het over de weg van Gods volk. De weg die de kinderen van God gaan als het goed is in gehoorzaamheid aan de Heere. Kijk, dat moeten we er wel bij lezen. Wij moeten die psalm niet algemeen uitleggen, alsof die psalm voor iedereen van toepassing is en op ieders leven van toepassing is. Nee, als Gods kind gaat in de weg van de Heer, als ze Christus mogen volgen, dan mogen ze op bewaring rekenen. Daar getuigt psalm 91 van. De Satan citeert hier op een vrije manier. Hij is hier niet volledig. En hoe kunnen we ons er dan tegen wapenen? Dat is een laatste lijn in onze tweede gedachte. Geliefde gemeente, laten we dan Gods woord helemaal lezen. Doopouders, lees de Bijbel met jullie kinderen. Van Genesis tot en met Openbaring. Helemaal. Valt niet altijd mee, we zijn als gezin bezig met het boek Leviticus. Wet op wet, offer op offer, we zijn momenteel bezig met de melaatsheid. Kinderen zuchten wel eens, dat is heel begrijpelijk. Valt niet altijd mee, die gedeelten. Soms zeggen ze, dit hebben we al gelezen. Dan lijkt de Bijbelschrijver in herhaling te vallen, maar dan is het toch iets anders geformuleerd. Maar je kan er wel met hen over doorspreken. Wat betekent nu die melaatsheid? Wat betekent het nu dat je naar de priester moet en niet naar een dokter? Het kan alleen, gemeente, wanneer we heel Gods woord lezen. En niet als een kip hier een graantje oppikken en dan het graantje laten liggen en dan vervolgens ergens anders weer een graantje oppikken. We moeten volledig zijn. Wet, evangelie, zonde, genade, ellende, verlossing, dankbaarheid. We moeten heel Gods woord lezen in zijn volledigheid. Hoe Christus wordt verzocht met het heilige woord. Ik ga naar mijn laatste gedachte, hoe Christus verwijst naar de heilige God. Vers 7. Jezus zeide tot hem, dat is de Satan, Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Dat is een woord uit Deuteronomium 6. U hebt misschien de tekstverwijzing al zien staan in uw Bijbel. U zult de Heere uw God niet verzoeken. Die tekstverwijzing uit Deuteronomium 6, waar Christus nu uit citeert, verwijst naar een gebeurtenis in massa. Dat staat er in Deuteronomium 6 ook bij. Massa betekent oneenigheid en massa neemt ons mee naar de geschiedenis waar we net van hebben gelezen. Exodus 17, de eerste 7 versen. Ik heb er bewust uit laten voorlezen vanmorgen omdat het een belangrijke geschiedenis is. Want wat gebeurde daar? Ik neem u mee naar Rafidim. Daar is het volk Israël aangekomen tijdens hun woestijnreis en op enig moment is er geen water meer voor het volk om te kunnen drinken. En dan worden ze boos, mopperen, murmureren, klagen. Ze gaan naar Mozes en daar maken ze hun klachten kenbaar en uiteindelijk komt die klacht bij de Heere terecht. Er is geen water. En het loopt hoog op, zodat Mozes uiteindelijk naar de Heere gaat. En de Heere zegt tegen Mozes, goed, ik zal voor water zorgen. Sla maar tegen de rots met uw staf, dan zal er water vloeien en dan zullen de kinderen van Israël drinken. Willen ze drinken? Ze zullen drinken. Maar dan lezen we aan het slot van dit gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Ik zit in Exodus 17, het 7e vers, dat de Israëlieten met datgene wat ze daar doen, de Heere hebben verzocht en hebben gezegd, is de Heere in het midden van ons of niet? Dus met dat Israël klaagt om water, spreken ze eigenlijk uit, Heere, 5 hoofdletters, God van het verbond. Heere, laat maar eens zien dat u er bent. Heere, laat maar eens zien dat u er bent, want wij geloven het niet. Ze willen een teken. En nu is de Heere zo rijk in zijn genade, dat hij een teken geeft. Wat voor teken? Water. We kunnen de toepassing maken, geliefde gemeente. Ik hoop niet dat er één is vanmorgen die de Heere verzoekt. Ik hoop het uit de grond van mijn hart. Dat er niemand is vanmorgen die de Heere verzoekt. Maar de Heere geeft vanmorgen wel een teken. Water. En wanneer er ook maar één iemand is die vanmorgen twijfelt of de Heere onze God wil zijn en de God van jullie kinderen, kijk dan nog eens goed naar de vloer, want daar ligt het nog. water. En u die de Heere mag kennen, u die genade gevonden heeft bij God, wanneer wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, ze mogen van Gods genade niet vertwijfelen, omdat u met God een eeuwig verbond heeft. En laten we er nooit aan twijfelen dat de Heere God vanmorgen tegen jullie geliefde kinderen heeft gezegd: ik wil jullie God zijn, meer nog, ik ben jullie God. Zeker, ze moeten opnieuw geboren worden. Ze moeten een nieuw hart van de Heer ontvangen. Laten we daar goed aan vasthouden. Er is weer veel over gesproken en geschreven in de achterliggende week. We moeten een nieuw hart krijgen. Ook onze kinderen moeten opnieuw van boven geboren worden. Laten we daar goed aan vasthouden. Maar God zegt: ik ben uw God. Ik zet u apart en ik geef u een teken. Water. En als de Heer Jezus dat dan hier zegt, gemeente, dan ligt hier in de verleiding, ik zeg het met alle eerbied vanmorgen, maar hier in de verleiding, dat de Heer Jezus van de hoogte van de tempel af zal springen. En dat het volk zal zien: daar is de Messias. Want heeft Maleachi niet gezegd in hoofdstuk 3 vers 1, dat snel tot zijn tempel zal komen die Heere die u zoekt. En het was een teken van de Messias dat wanneer hij van de tempel zou afdalen, dat de aangewezen Messias was. En daarom zegt de overlevering ook dat Simon de tovenaar op enig moment van de tempel af is gesprongen. De sprong ging goed, het neerkomen was alleen wat minder. De overlevering die heeft het ons verteld. De Messias, hij zou van de tempel afdalen voor de ogen van mensen. Wel, gemeente, met alle eerbied gesproken nogmaals, wanneer Christus nu van de tempel zou springen en gedragen worden door de engelen, dan zou het hele volk als het ware meteen kunnen zien: dit is de Messias. Maar gemeente, Christus gaat nu niet de kortste weg. Doet hij niet. Hij gaat niet de kortste weg. De Heer Jezus wordt hier verleid om te springen van de tempel, om zo te laten zien dat hij de Messias is. Maar hij laat het op die manier niet zien. En dan wil ik nog een spade dieper gaan. We hebben net gezegd dat de Heer Jezus bij de eerste verzoeking tegen de duivel zei: ik leef bij alle mond dat uit de mond van God uitgaat. Christus wilde niet buiten zijn vader om die stenen in brood veranderen. Hij wilde niet zelfstandig een wonder gaan verrichten buiten zijn vader om. En u zegt de duivel als het ware: wilt u niet een wonder werken buiten uw vader om? Laat uw vader dan zelf een wonder verrichten. Laat God het dan zelf doen. Proeft u, gemeente, hoe geraffineerd hij te werk gaat. Een sluwe slang. Maar gemeente, Christus springt niet. Hij blijft staande als de laatste Adam. Daar waar de eerste Adam viel door de hoogmoed, blijft Christus staande. En hij zal straks aan het eind van zijn aardse leven door de straten van Jeruzalem gaan met het kruishout op zijn rug. Het zal op de pleinen klinken: kruisigt hem, kruisigt hem. Hij zal de stad Jeruzalem uitgaan om buiten de stadspoort van Jeruzalem gekruisigd te worden. En wanneer hij daar bloedend hangt aan het kruishout op Calvary, dan zullen de mensen het zeggen, de woorden die de Satan hier heeft gebezigd. Ze zullen het zeggen: indien u dan Gods zoon zijt. Indien u dan Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Christus is blijven hangen, gemeente. Hij is blijven hangen, totdat hij het kon uitroepen: het is volbracht. Opdat er een volk zal zijn, die eenmaal thuis zal komen, nee, niet op de tinnen van de tempel, maar in de tempel hierboven. Dat vaderhuis met de vele woningen, om door engelen gedragen te worden, in de schoot van Abraham. Amen.